Je luistert naar Strategy for Breakfast, de podcast over strategie. Met Maurits Speksnijder en Linda Caput, stratege bij Jester Strategy. Zij gaan op avontuur in het land van strategie. Wat is het? Waarom doen we het? En wat hebben we er eigenlijk aan?
Ja, goedemorgen.
Goedemorgen.
Goedemorgen Linda. Goedemorgen Robert. Ik hoorde de wekker alweer gaan. We zijn er weer klaar voor. Strategy for Breakfast aflevering 3 alweer.
Gaat snel.
En dat gaat zeker snel. Wij hebben vandaag een hele mooie gast. Robert, welkom.
Dank je.
We hoorden je al even. We hebben Robert Springorum, beste luisteraars. Robert is plaatsvervangend hoofd bij de Financial Intelligence Unit van de politie. Eigenlijk mogen we dat niet helemaal zo zeggen, hè? Maar daar kan jij straks iets meer over vertellen.
Ga ik iets meer over zeggen, ja.
Hele interessante spreker, want dit keer gaan we het hebben over strategie, uiteraard, Linda.
Lijkt me wel.
We zijn nog steeds onderweg met onze zoektocht naar wat strategie eigenlijk is. Maar het thema van vandaag staat een beetje in het teken van de stakeholders. Dus voor wie maken we nou eigenlijk allemaal strategie? En we hebben Robert gevraagd om ons te vergezellen vandaag. Want nou, als er iemand met stakeholders te maken heeft, dan is het de FIU wel. Daar komen we straks nog even uitgebreid op terug. Ja. Linda, hoe is het met jou?
Ja, goed. Ja, goed opgestaan vanochtend. Dus ik heb er zin in.
Nou, helemaal goed. Wij denk ik ook. Ik zie Robert al, die is al helemaal klaar voor, zie ik. Dat ziet de luisteraar niet, maar dat is in de studio wel te zien.
Zeker.
Ja, nog even kort. Ik ben Maurits Speksnijder. Naast mij zit Linda Caput. Wij zijn strategen bij Jester Strategy. En ja, wij zijn met die bizarre zoektocht bezig. Want als strateeg stellen wij ons de vraag, wat is strategie eigenlijk? Dat blijft toch een beetje vreemd.
Ja. Ja, dat is ook zo. Maar ja, je moet ook een beetje kritisch op jezelf blijven. Dus ik vind dat we dat best goed doen. En vooral leuk dat we die vragen ook aan anderen stellen natuurlijk. Dat is het belangrijkste. Verschillende perspectieven verzamelen, dat helpt om toch weer een beter beeld te krijgen.
Nou, zo is het. Ja, Robert, we gaan naar jou. Zou jij toch eens wat kunnen vertellen, heel kort, over wat de FIU precies doet? Want het is toch niet bij iedereen bekend.
Nee, dat kan ik begrijpen. En in het kort vertellen, dat is best moeilijk, maar ik zal het zo kort mogelijk gaan vertellen. De FIU, de Financial Intelligence Unit, is een organisatie, onafhankelijk, zelfstandig. Je riep net al even van de politie. Het is niet helemaal van de politie, het is onder beheer van de politie. Maar die onafhankelijkheid en die zelfstandigheid is uitermate van belang. De FIU houdt zich bezig met het bestrijden en voorkomen van witwassen en financiering van terrorisme. Dat vind je ook terug in een wet die dezelfde naam heeft. En daar staan een aantal taken en bevoegdheden in die de FIU Nederland moet uitvoeren. Dat is onder meer het ontvangen van meldingen van de zogenaamde poortwachters. De poortwachters, misschien weet u er een paar, zoals de banken, maar ook de notarissen, de advocaten, makelaars. Maar ook bijvoorbeeld een autohandelaar of een boothandelaar. Dat zijn onder andere poortwachters van het financiële stelsel. En die melden bij ons hun ongebruikelijke transacties. Dus wat in hun oog ongebruikelijk is. En dan kan je twee smaakjes kan je vinden. Dat is de objectieve en de subjectieve meldingen. En die melden ze bij ons dan. En dat verwerken wij, dat analyseren wij en dat verspreiden wij weer en dat doen we dat allemaal ten behoeve van de opsporing. In de opsporing in het meest brede zin van het woord. Dus niet alleen de politie, maar ook de FIOD en de Koninklijke Marge en andere bijzondere opsporingsdiensten. De FIU is zo'n club, een soort meldpunt waar nou, heel veel mensen werken. Op dit moment zo'n 90 mensen, dat zijn allemaal veelal analisten, die aan de slag gaan met al die meldingen. En uiteindelijk daar iets van kunnen maken, een onderzoek van kunnen genereren en in ieder geval beeld gaan krijgen van hoe een bepaald delict, witwassen, terrorismefinanciering, maar ook corruptie en andere soorten van fraude, hoe ze dat een beeld van gaan vormen.
En zoals jij het omschrijft, Robert, hè, als ik het even goed begrijp, jullie gaan niet achter de boeven aan, hè?
Nee, wij maken eigenlijk intelligence. En wij maken producten ten behoeve van de opsporing, ten behoeve van rechercheurs, ten behoeve van medewerkers van opsporingsdiensten die hiermee verder gaan.
En als we dat wat beeld en geluid geven, hè? Stel dat ik, ik ga naar naar de autodealer en ik zou daar even cash een dure auto aftikken. Ben ik dan al in gevaar? Jullie achter me aan?
Nee, dan gaan we niet achter je aan. Als een autohandelaar het vermoeden heeft dat dat ongebruikelijk is en cash, je ziet in de huidige tijd, is cash wordt steeds minder. Ja. Dus ook bij autohandelaren. En daar zit een bepaalde threshold aan. Dus een bepaalde hoogte van waar je met cash mag betalen. En er wordt in de loop der jaren hebben we gezien dat dat steeds lager wordt en lager wordt. Okay. Dus als je naar een autohandelaar gaat, dan kan het helemaal prima. Maar als je met cash aankomt, dan is er wel een let op je.
Kijk, Linda?
Ja, ik noteer hem even hoor. Dit is goed om te weten.
Hey Robert, nou weten wij natuurlijk dat jullie net het hele proces bij de FIU doorgelopen zijn om tot een nieuwe strategie te komen. Natuurlijk waren wij daar ook bij betrokken. Hè. Wij hebben denk ik wel 40 andere partijen gesproken om jullie speelveld wat meer in kaart te brengen. Daar hebben we ook strategie voor gemaakt. Dat is ook het thema van vandaag, hè. Strategie voor al die stakeholders. In zijn algemeenheid, hoe beschouw jij het maken van strategie voor jouw organisatie? Hè? We hebben hier toch niet te maken met een bedrijf dat producten of diensten verkoopt. Hele andere manier van werken. Hoe hebben jullie dat ervaren?
Nou, allereerst hebben we Jester gevraagd om mee te denken met ons om die strategie verder te ontwikkelen. Uiteraard hadden wij ook, en wij zijn natuurlijk een overheidspartij, ook een strategie opgeschreven, een missie, een visie, kernwaarden, een strategie. Maar uiteindelijk, hoe ga je dat nou verder doorontwikkelen? Hoe ga je daar nou hapklare brokken van maken? Hoe ga je nou zorgen dat je met al die stakeholders die we hebben, je noemde daar 40 verschillende stakeholders, dat speelveld, dat is enorm groot. En hoe ga je dat nou op een goede manier afstemmen? Hoe ga je nou zorgen dat onze medewerkers, onze producten die wij maken, dat dat op een goede manier landt en dat we de juiste dingen doen met onze medewerkers?
Ja, want je zegt afstemmen, maar dat klinkt ook wel alsof je stakeholders eigenlijk een hele grote rol geeft in het bepalen van jouw strategie of de strategie van de FIU en in de richting die de organisatie opgaat. Hoe kijk je daarnaar?
Ja, dat denk ik wel. Natuurlijk zijn we onafhankelijk en zelfstandig en wij moeten dat zelf bepalen, maar we kijken vooral ook naar de buitenwereld. We kijken internationaal en nationaal. En nationaal zijn we als Nederland ook verplicht om een National Risk Assessment te maken. En National Risk Assessment, die in dit geval door de WODC gemaakt wordt, die moet elk jaar gemaakt worden. En er worden wat risico's benoemd, onderzocht, die in Nederland van belang zijn. Daar kijken wij naar. Daar stemmen wij op af op de producten die wij maken. Wij stemmen ook af op de veiligheidsagenda. Wij stemmen ook af op andere lokale prioriteiten. Want je kan je voorstellen dat er misschien in Zuid-Nederland, in Limburg, andere problematiek is dan in Noord-Nederland. En daar stemmen wij op af en daar maken wij een jaarplan voor. Daar gaan wij onze keuzes in maken, daar gaan we op prioriteren.
Ja, en toch een beetje op het gevaar af. Ik vind dat een beetje gevaarlijk, hè? Want de overheidsinstanties, andere instellingen zijn de laatste jaren ook gaan praten over klanten. Ja, we hebben een klant of een interne klant. Ik weet niet of ik daar zo van ben, maar hoe beschouw jij dat? Zien jullie dat alsof je afnemers hebt in je stakeholderveld?
Ja, nou, die discussie over klanten en producten, of wij die nou maken. We hebben het wel eens over producten, maar wij maken in ieder geval prachtige mooie analyses, inzichten, maar ook strategische rapportages die afnemers van ons, dus je kan het ook wel zo zeggen, onze klanten zouden kunnen gaan gebruiken. Mm-hmm. En het gebruik van deze producten, dat helpt hun om opsporingsonderzoeken beter neer te zetten. Maar het helpt ook, het kan ook een strategisch product zijn die wij gebruiken om aandacht te vragen naar een bepaald probleem die wij ontdekt hebben. Bijvoorbeeld zorgfraude, dat is een van de onderwerpen de laatste jaren denk van, hey, maar daar zien we iets in onze database. Die gaan wij onder de aandacht brengen. We merkten dat daar nog niet zo heel veel aandacht voor was. Omdat het probleem dat daar fraude mee gepleegd werd niet zo groot was. En dan ga je met een strategisch product, met een analyse die gebaseerd is op criminologische aspecten. Die breng je dan onder de aandacht. En om zo te zorgen dat dat verder opgepakt gaat worden en dat de capaciteit voor vrijgemaakt wordt. En dat je daar rechercheonderzoek naar kan doen.
Ja, ik kan me voorstellen dat in dat hele grote stakeholderveld, waar zo ontzettend veel nationale, internationale partijen bij betrokken zijn, dat iedereen wat van jullie wil. Hoe ga je daarmee om? Hoe zeg je misschien ook wel nee tegen sommige stakeholders?
Nou, dan zeg je wat, want vanuit het verleden, dat is ook precies waar we ook Jester voor ingehuurd hebben, om ook beter nee te leren zeggen. Dus dat betekent dat we moeten prioriteren. En hoe doe je dat dan, dat prioriteren? Nou, dat is iedere keer moeilijk, want niet alles kan prioriteit 1 zijn. En al die partijen, al die stakeholders, zowel nationaal als internationaal, die vragen van ons van alles. Al is het maar een questionnaire of een inzicht of een overzicht. En je ziet dat wij met 90 FTE dat ook allemaal niet aankunnen. Dus we moeten echt, dat is een van de belangrijkste thema's, prioriteren en nog eens prioriteren.
En als je strategie maakt, hè, laten we eens het een klein beetje loskoppelen van de FIU. Het betrekken van stakeholders. Wij zeggen wel eens gekscherend, hè, strategie is geen democratie. Hoe kijk jij naar het betrekken van die stakeholders? Waar ligt een beetje de grens? Dus wie zou je met name vanuit de positie die je centraal hebt, wie zou je mee willen nemen in het bepalen van je strategie en wie niet? Hoe doe je dat? Wat is jouw visie daarop?
Nou, er zijn een aantal belangrijke partijen in de wereld. Zoals de FATF, de Financial Action Task Force. Daar heb je in Europa hebben belangrijke partijen. Daar kijken wij naar. En nationaal kijken we natuurlijk ook naar, wat ik net al gezegd heb, naar het WODC. Dat is het wat ik net al aangaf. Het National Risk Assessment, daar kijken we naar. En die willen we vooral betrekken in onze keuzes, in onze prioritering. Mm-hmm. Daarnaast zijn natuurlijk internationaal, wij maken onderdeel uit van een enorme grote groep. Dat heet de Egmond Groep, de Egmond Group op zijn Engels. En dat is een groep van FIU's uit de hele wereld. Inmiddels zijn er 167. En de FIU Nederland is daar ook nog voorzitter van. Het hoofd FIU is daar chair van. En dat is een hele belangrijke rol. En daar kijken we ook naar. De prioritering die daar ook plaatsvindt, de keuzes die daar gemaakt worden, hebben effect op wat wij in Nederland ook doen. En daarnaast kijken we natuurlijk naar het stakeholderveld, wat jullie net ook genoemd hebben, zoals toezichthouders, de melders, maar ook de opsporing, de ministeries, politiek. En zo kan ik een hele tijd doorgaan, want we hebben heel veel stakeholders die van alles van ons willen. Mm-hmm. En die keuzes die we daarin maken, die stemmen we af. Die gaan we kijken of we daar mooie producten voor kunnen maken. En uiteindelijk zal dat leiden tot meer inzicht in overzicht.
Oké, dat is denk ik een mooi moment om eens even naar de quote der groten te gaan. Laat me horen, jongens.
De quote der grootte. Wat zeggen de strategie-goeroes uit de praktijk? The best way to minimize disagreement is to make sure that all the stakeholders are in the room. Van Cheryl Yeo.
Ja, the best way to minimize disagreement is to make sure that all the stakeholders are in the room. Voordat ik daar zelf nou iets van vind. Linda, wat vind jij daarvan?
Ja, het vraagt nogal wat. Ik denk dat je ook heel erg veel oneenigheid krijgt als je alle stakeholders bij elkaar in één ruimte zet.
Het klinkt een beetje als polderen voor mij ook dit.
Ja, absoluut. Absoluut. Je zet mensen bij elkaar, maar het zegt nog niet zo heel erg veel over het resultaat dat je daar dan wil bereiken. Maar goed, tegelijkertijd geloof ik er ook wel in. Want we hebben allemaal wel eens in zo'n discussie gezeten dat het ergens over gaat. En je hebt misschien bepaalde acties en dan gaat het over eigenaarschap. En dan zul je altijd zien dat degene die het moet doen niet aanwezig is bij dat gesprek. En dan is het ook lastig. Vanuit dat perspectief kan ik me best voorstellen dat het nuttig is om wat meer mensen te verzamelen.
Maar geldt dat dan ook voor strategie? Want het is toch iets voor de top en het leiderschap. En we hebben we bepalen onze positie. We weten hoe we onderscheidend willen zijn. Hè? Dat tuurlijk moet je daar je stakeholders, denk ik, voor kennen. Ja. Maar om ze nou allemaal in een kamer te hebben tegelijk?
Nou, ik denk dat het ook vooral de vraag is, welke rol geef je ze in het proces inderdaad? Wat je vaak ziet, en ik denk dat dat ook wel aan het veranderen is, omdat we toch steeds meer in een netwerkmaatschappij zitten, waarin we allemaal steeds meer verbonden zijn met elkaar. Was het vroeger zo dat stakeholders in het proces, nou ja, die worden vooral betrokken bij het ophalen van ideeën of bij het toetsen misschien, valideren. Maar dat je nu ziet dat sommige organisaties ervoor kiezen om stakeholders echt mee te laten beslissen. Mm-hmm. En ik ben eigenlijk ook wel benieuwd, Robert, hoe jij daar naar kijkt.
Nou, ik was dat even op me laten aan het inwerken. Omdat wij zo ongelooflijk veel stakeholders hebben die ook allemaal een eigen verantwoordelijkheid hebben. Bijvoorbeeld de melders. We hebben 29 meldergroepen. Ruim 10.000 melders. En dat is een verschil. Dat is een range tussen bijvoorbeeld een autohandelaar en een financiële instelling of een trustkantoor. Dat is nog een groot verschil. En ik dacht bij mezelf, ja, als je die nou allemaal bij elkaar gaat zetten, dan gaat het niet worden wat we zouden willen hebben. Maar daarnaast heb je ook grote toezichthouders zoals de Nederlandse Bank of de AFM. En we hebben nog veel meer toezichthouders natuurlijk. Maar ook de opsporing, de politie. Dat is natuurlijk een enorme organisatie van 63.000 medewerkers. En hoe bereik je die nou? En hoe laat je het geluid nu van deze grote partijen op je inwerken? En hoe zorg je nou dat zij een invloed kunnen uitoefenen op wat wij doen. Dus kan je ze allemaal in één ruimte brengen? Ik denk het niet. En als je ook nog, dat denk ik nu ook nog even aan de internationale gemeenschap. Dat is gewoon global. Hoe groot is dat wel niet? Dus wat mij betreft is die stelling, nou, ik zou ze eigenlijk niet helemaal in één kamer of in één ruimte willen hebben. Ik zou ze wel allemaal een positie willen geven. Ik zou ze hun zegje willen laten doen. Ik zou ze willen zorgen dat zij kunnen meedenken, ons kunnen laten adviseren en dat wij kunnen kijken van, hey, hoe kunnen we nou met al die meldingen die we hebben, vorig jaar even als voorbeeld hadden we 1 miljoen ongebruikelijke transacties, dat is enorm veel. Hoe kunnen we nou zorgen dat die 1 miljoen transacties die eruit komen, dat we daar een beeld van kunnen geven en dan terug kunnen geven aan onze stakeholders, waar ieder zijn eigen werk kan doen.
Ja, want wat jij zegt, dat zitten een paar dingen in die, daar sla ik wel op aan. Is stakeholders betrekken niet ook gewoon een moetje? Gaat het ook niet om draagvlak? We vinden het allemaal belangrijk en we doen het allemaal vol automatisch. Maar is dat niet ook gewoon omdat het anders, ja, omdat we van tevoren al weten dat onze strategie geen succes zal zijn?
We kunnen het niet alleen. Wij hebben stakeholders keihard nodig. Op allerlei vlakken. Om inzicht te krijgen. Om, wat ik net ook al zei, overzicht te krijgen. En daar ook de juiste dingen voor te maken. Dus ja, als je zegt, is het een moetje? Ja, het is een hele dikke ja. Het is een moetje. En we moeten daar vooral ook ons ook kenbaar maken. Dat is ook een van de dingen waar Jester ook bij ons zo geholpen heeft. Om te zorgen dat we verschillende doelstellingen kunnen gaan opschrijven. En een van die doelstellingen was ook het op de kaart zetten. Op de kaart zetten van de FIU. En dat is wel een wijziging van strategie. In het verleden waren we terughoudend om ons in beeld te brengen, ons op kaart te zetten. Maar nu zijn we steeds meer bezig ons op de kaart te zetten, te prioriteren en zorgen dat we een aantal thema's gaan benoemen die wij de komende jaren tot 2025, dat we die goed neer kunnen zetten. En het heeft natuurlijk met onze kerntaak te maken, het onderzoeken en voorlichten. Maar dat heeft ook te maken met samenwerken met al die verschillende partners. Maar ook met keuzes maken van groei en ontwikkeling. Ons bedrijf, onze organisatie, onze overheidsorganisatie is aan het groeien. En als het gaat groeien, dat heeft het ook groeistuipen. En dan moeten we in goede banen leiden. Maar daarnaast is een hele belangrijke is de digitalisering. Wij krijgen zoveel meldingen binnen, 1 miljoen. Dat kan je niet meer met de hand. Dus daar hebben we verschillende partners bij nodig, kennis bij nodig. En zo hebben we ook een hele techclub neergezet. En die techclub is bezig om te zorgen dat we eigenlijk beter inzicht krijgen in al onze meldingen. En dat we daar betere kwaliteit van kunnen maken. En dat we uiteindelijk ook kunnen zorgen dat alle bronnen die wij in ons onderzoek nodig hebben, dat het aansluit. Wat we uiteindelijk maken, dat het helpt ook voor onze medewerkers om minder handwerk te doen. Dus eigenlijk, kort de bocht, de robot uit de mens te halen.
Mm-hmm. Mooi.
Mooi, hè?
Ja. Zullen we jou als onderwerp aan een aantal stellingen, Robert? Ben je er klaar voor?
Ja en nee.
Ja? Je mag met... Linda, jij kan het uitleggen, hè? Wees niet bang. De bedoeling is.
Ja, absoluut. Ja, we gaan jou... Ik ga jou 3 stellingen voorleggen. Je mag antwoorden met ja of nee. En uiteraard is er daarna de gelegenheid om daar nog even op terug te komen. Ben je er klaar voor?
Ik ben er klaar voor.
Hartstikke goed. Daar gaan we. De eerste stelling. Strategie maken zonder stakeholders is zinloos.
Ja.
Kijk, volgens mij hebben we het daar net ook al inderdaad even over gehad.
Kan niet anders.
Tweede stelling. Strategie met stakeholders is altijd polderen en dus suboptimaal.
Ja.
En de laatste. Stakeholders zijn de sterkste schakel in mijn strategie.
Ja. Dus 3 keer ja.
3 keer ja. Ja, zeker. Is er een stelling waar jij graag nog iets meer over wil zeggen?
Met stakeholders polderen, dat is ook wel Nederlands. Maar eigenlijk merk ik ook wel dat het internationaal ook is. Je moet met al die stakeholders moet je om tafel. En uiteindelijk om de juiste richting en de juiste doelstelling met elkaar te bepalen. Want je kan heel veel mensen erop zetten. Je kan heel lang nadenken over wat je uiteindelijk wil. En uiteindelijk moeten we keuzes maken. En die keuzes die zijn ongelooflijk belangrijk. En die moet je samen met je stakeholders doen. En het polderen, wat daar in de stelling aan de orde kwam, dat is zo. Het is geven en nemen. Er zijn bepaalde opsporingsinstanties die iets anders willen, een andere richting hebben willen. Bijvoorbeeld ISZW, die wil het hebben over arbeidsuitbuiting. En de FIOD, meer de fiscale kant en de politie, heeft ook weer andere onderwerpen, prioriteiten, die ze graag onder de aandacht willen hebben. En dat is het lastige binnen de FIU, dat we iedere keer moeten kijken welke producten hebben nou het meeste effect in Nederland, maar ook hier en daar internationaal.
Ja, ik ben nog even benieuwd. Jij antwoordt ook op die laatste. Stakeholders zijn de sterkste schakel in mijn strategie. Antwoordde jij ook ja?
Ja.
Hoe zit dat?
Nou, wij kunnen het niet alleen. Wij hebben die 40, 45 stakeholders gewoon keihard nodig. Om onze strategie te bepalen. En dan kom ik wel weer terug op het keuze maken. En met elkaar samen te werken. En een voorbeeld is bijvoorbeeld dat we met grootbanken samenwerken in een project dat heet Fintel Alliance. Er zitten 45 verschillende bankmedewerkers van de grootbanken samen met FIU'ers zitten om tafel te kijken naar transacties. En natuurlijk is dat allemaal regels gebonden en hele strakke regels. Daar houden we ons ook allemaal aan. Maar het is ook zo dat hierdoor een inzicht gaat ontstaan die enorm helpt bij de opsporing. Dat je een iets gaat ontdekken wat opsporing verder kan onderzoeken. En opsporing heeft allemaal plusjes nodig. Als je iets van strafrecht, strafvordering weet, dan weet je dat ze allemaal plusjes nodig hebben om uiteindelijk tot een verdenking te kunnen komen. Wij leveren die intelligence, leveren wij. Wij leveren producten die kunnen helpen om die plusjes verder neer te zetten. En uiteindelijk dat er een mooi een opsporingsonderzoek kan plaatsvinden.
Ja, dus eigenlijk jullie hebben die stakeholders keihard nodig. Maar het klinkt ook alsof jullie stakeholders jullie ook keihard nodig hebben.
Ja, dat is ook zo.
Ik vind dit ook wel een apart construct. Hè? Want je gaat natuurlijk je wordt helemaal in dat verhaal van Robert gezogen over de FIU. Als het gaat om commerciële bedrijven, stakeholders die daar zitten. Tuurlijk heb je je value chain en ben je afhankelijk van je suppliers en je partners en noem maar op. Hè? Ik denk dat als ik jouw verhaal zo beluister, Robert, dat bij jou wel nog steviger verankerd zit in dat stakeholderveld, hoe jullie zeg maar je tot de omgeving verhouden.
Zeker.
Dus dat is wel denk ik nog een verschil. Zonder dat ik nu een overstap wil maken naar alle commerciële bedrijven. Maar,
nou, het is ook een vraag die ik mezelf ook wel stel. Van hoe, ja, wat is het verschil tussen publiek en privaat als het gaat om stakeholders en de rol die zij spelen bij het bepalen van de strategie?
Ja,
wij hebben natuurlijk geen commercieel belang. Hè? Wij hebben niet een verdienmodel. Nee. Wij moeten de maatschappij dienen. Wij moeten zorgen dat de maatschappij veiliger wordt. En dat we, wat wij ontdekken, dat we dat ook aan kunnen pakken. Ja. Weet je, een voorbeeldje, misschien mag ik er nog eentje noemen.
Zeker.
Toen de corona startte, zeg maar. En er werd natuurlijk heel veel commercieel nagedacht door allerlei partijen. Neem de mondkapjes bijvoorbeeld. En dan zijn er mensen die daar een verdienmodel in zien. Maar ook de steun die mensen kunnen krijgen, bedrijven kunnen krijgen. En dan zie je dat wij van tevoren er al over nadenken van, hey, als we zoveel geld naar bedrijven gaan, naar personen gaan, dan zal er ook mogelijk wel fraude plaats kunnen vinden. En dan zie je dat wij dan ook afstemmen met onze stakeholders om te zorgen dat we nadenken, wat zou er fout kunnen gaan? En dat we onze melders, in dit geval banken, op een goede manier instrueren, aanwijzingen geven van hey, dit zou er kunnen gebeuren. Zorg dat je transactiemonitoring systeem, dat op een goede manier getuned is. Dat je dat eruit kan halen. En dan zag je dat we heel veel meldingen kregen over fraudes die plaatsvonden met bijvoorbeeld mondkapjes of andere materialen. Dus daar moeten we echt heel goed op afstemmen.
En dit is ook anticiperen.
Dat is anticiperen.
En die kennis delen. Denk je dat het bedrijfsleven op het gebied van stakeholders nog wat kan leren van publieke organisaties?
Nou, ik denk dat we van elkaar kunnen leren. We zijn gewoon andere. Kijk, een overheidspartij is heel iets anders dan een commercieel bedrijf.
Andere systemen.
Ja. Kijk, een commercieel bedrijf van wat kan ik hier aan verdienen? En dat hebben wij niet.
Nee.
Wij worden betaald vanuit gemeenschapsgeld. En dat daar moeten we ook weer verantwoording over afleggen natuurlijk. Hè. Dat is constant.
En als geld niet beperkend is, hè, tenminste niet dat het eindeloos natuurlijk is, maar zie je dan andere belemmeringen opkomen in die overleggen met je stakeholders, andere belangen? Dus commercieel herken ik wel het dilemma altijd van, hey, we gaan samen iets doen, maar wie investeert welk deel?
Ja.
Altijd gedoe. Hoe gaat dat dan bij jullie? Waar gaat het dan over als je moet afstemmen?
Over geld bedoel je?
Nou, gaat het dan ook over geld bij jullie? Of over resource, of tijd, of belangen? Waar zit de nadruk?
Je noemt ze ook allemaal. Natuurlijk gaat het over geld. Het gaat ook over een aantal FTE, dus een aantal personeelsleden die wij in onze organisatie hebben.
Het gaat toch ook wel over geld? Ja.
Het gaat ook over geld. En dat is waar je de beïnvloeding moet doen, politieke beïnvloeding, in de Tweede Kamer beïnvloeding moet doen, om uiteindelijk ook het onderwerp goed onder de aandacht te gaan krijgen. En als dat onderwerp goed onder de aandacht is, dan gaan Tweede Kamerleden een aantal dingen vragen. En als dat dan ook aan ons gevraagd gaat worden, dan hoort er ook geld bij.
Ja.
Daar moeten wij dan iets voor gaan doen.
Ja,
En daar maken wij dan iets moois voor in dit geval de opsporing. Of mooie inzichten die we internationaal ook mooi kunnen delen.
En andere belangen waar het op kan knetteren, Robert, zonder dat je nou alles, je hoeft niet alles te delen met ons. Maar wat gebeurt er dan met die stakeholders als je je strategische agenda bespreekt? Wanneer ben je op je qui vive?
Nou ja, kijk, er zijn ook stakeholders die zeg maar op het speelveld zitten waar wij eigenlijk voornamelijk op moeten zitten. In de wet, in de WWFT staat dat wij onderzoek en voorlichting moeten geven.
Mm-hmm.
Als andere stakeholders daar ook een bijdrage in leveren, dan kan dat gevoelig liggen.
Ja.
Wiens werk is dat nu eigenlijk? Waar hoort het bij? En daar hebben we in ons onderzoek, ons stakeholderonderzoek, die we ook samen met jullie gedaan hebben, zijn we ook wat van die partijen tegengekomen. Hoe gaan we daar nou mee om?
Ja.
Is dat nou je vriend of is dat nou je vijand? Of ga je gewoon zorgen dat je kan samenwerken en dan het meest optimale eruit kan halen? Want eigenlijk is het niet een alleenrecht van de FIU. Het is wel een taak van de FIU, en zoals die ook in de wet beschreven staat. Maar er zijn ook andere partijen die daar iets in willen betekenen. En dat is ook alleen maar goed. En daar moet je open voor staan.
Mooi. Strategie van de straat, Linda?
Ja, laten we eens even kijken wat er in de wereld om ons heen gebeurt. Strategie van de straat. Strategie van de straat. Iedereen kent de haven van Rotterdam. De drijvende kracht achter onze nationale trots is het havenbedrijf Rotterdam. Ooit onderdeel van de gemeente, is het sinds 2004 een zelfstandige onderneming. De gemeente Rotterdam bezit 70% van de aandelen en de Nederlandse staat 30%. Kerntaken van het havenbedrijf zijn de duurzame ontwikkeling, beheer en exploitatie van de haven en het handhaven van een veilige en vlotte afhandeling van de scheepvaart. De Rotterdamse haven staat in verbinding met ruim 1000 havens wereldwijd. Zij speelt een cruciale rol in de positie van Nederland als logistieke hub. Het is dan ook niet gek dat iedereen een mening heeft over wat daar gebeurt. Hoe weegt het havenbedrijf deze meningen mee bij het formuleren van haar strategie? Hoe houdt zij bij het maken van keuzes rekening met dit complexe stakeholderveld? Gelukkig is daar de Corporate Governance Code uit 2016. Een van de uitgangspunten is: stakeholders moeten erop kunnen vertrouwen dat hun belangen op zorgvuldige wijze worden meegewogen. Omdat dit een voorwaarde is voor hen om binnen en met de organisatie samen te werken. Goed ondernemerschap en goed toezicht zijn essentiële voorwaarden. Principe 1 van de code schrijft voor dat bij het vormgeven van de strategie aandacht moet zijn voor de belangen van de stakeholders. Dat klinkt logisch, maar de vraag blijft: hoe dan? In Rotterdam hebben ze vanaf het begin de partners betrokken die zich inzetten voor de realisatie van de havenvisie. Niets, strategie is geen democratie, maar met z'n allen om tafel. Vroegtijdige interesse in de belangen van stakeholders en het zoeken naar mogelijke wederzijdse winst staan zo voor het havenbedrijf centraal. Zo worden problemen voorkomen of, wanneer ze er al zijn, effectief opgelost. Resultaat? Het havenbedrijf krijgt van haar stakeholders een dikke 7,5. En daar zijn ze tevreden mee. De betrokkenheid gaat trouwens verder dan het ontwikkelen van de havenvisie alleen. Met behulp van strategisch omgevingsmanagement wordt een continue strategische dialoog onderhouden. En bijvoorbeeld gezamenlijk over de voortgang van de havenvisie gerapporteerd. En zo worden zowel aandeelhouders als betrokkenen mede-eigenaar van het succes van het havenbedrijf.
Ja, het havenbedrijf.
Dat is een mooie.
Ja, inderdaad. En het is ook wel echt interessant, want zij maken daar echt werk van. Dus je ziet ook, als je op hun website kijkt, zij rapporteren ook over hoe zij met stakeholders omgaan. Dus niet alleen in het ontwikkelen van strategie, maar ook daarbuiten. Zij noemen dat strategisch omgevingsmanagement. En rapporteren dus eigenlijk ook heel gestructureerd over welke stakeholders zij zien. Daar maken zij ook een onderscheid in. Verschillende groepen onderscheiden ze daarbinnen. En ook de tactiek en wat zij vragen van die groepen en ook wat ze daar hopen te bereiken, dat verschilt. Dus ze hebben echt een enorm gedifferentieerd beleid om met alle betrokkenen om te gaan. En dan hebben we het over van de aandeelhouders tot zoals het Rijk tot omwonenden. Ja. Hoe gaat dat bij jullie? Want jullie hebben natuurlijk ook echt een enorm stakeholderveld. Hoe pak je dat eigenlijk ook gestructureerd aan? Is dat wel mogelijk?
Goeie vraag.
Of hoe moeilijk is dat?
Ik denk heel moeilijk in onze context dan. Omdat het inderdaad enorm veel... Ja, het zijn 29 meldergroepen. Hè? En dat zijn ook...
Dat
zijn alleen nog maar de melders. Daar zitten zoveel partijen in. En als je kijkt naar de verschillende toezichthouders. We hebben 6 toezichthouders. Internationale context. 167 FIU's. FATF. Financial Action Task Force. De Europese gemeenschap. Het zijn enorm veel stakeholders, zoals ik al eerder memoreerde. En de kunst is om van al die partijen in een bepaalde gradatie iets te horen wat invloed zou kunnen hebben op je eigen strategie.
Nou ja, die continue strategische dialoog, die sprak mij wel aan. Hè? Misschien op verschillende niveaus, maar dat is misschien ook voor jullie een interessante opzet. Om daar continu gevoel bij te houden.
Hè? Ja, en daar hebben we natuurlijk voor al die partijen hebben we allemaal specialisten in onze organisatie. Ja. Hè? Dus die kennis dragen van een specifieke branche. Die kennis dragen van een specifieke toezichthouder. Ja. En daar ook de verbinding mee maken.
Ja.
En op strategisch niveau, op politiek en ministerieel niveau. Daar spreken we constant met elkaar over wat er nu speelt. En politiek is soms ook heel korte termijn. Hè? Weet je, neem een voorbeeld vanuit de Tweede Kamer. Wordt een vraag gesteld naar aanleiding van een krantenartikel. Dan komt het rechtstreeks bij ons en dan moeten wij er antwoord op geven. Weliswaar niet rechtstreeks, dat gaat altijd onder verantwoordelijkheid van de minister. En een minister moet daar weer verantwoording afleggen in de Tweede Kamer. Dus dat is een heel speelveld wat soms hele korte termijn is en wat ook soms indruist tegen je eigen strategie. En dan moet je je strategie aanpassen. En dus zo flexibel zijn dat je ook in je omgeving gealerteerd wordt van wat er speelt. En dat je daar ook weer, ik zeg wel eens, wij zijn niet een enorme tanker die doorgaat. Wij zijn een snelle katamaran. Een katamaran die ook snel kan switchen van strategie, van koers.
Ja.
En dat moet je niet constant doen, want je moet wel een langetermijnvisie hebben. En dat is de rode draad. Maar uiteindelijk moeten we ook snel kunnen wisselen van koers.
En kunnen manoeuvreren.
En ja. Manoeuvreren.
Dat is een hele mooie, Linda.
Ja, ik heb hem opgeschreven hoor. Ja, maar ik heb al wel meer mooie dingen gehoord.
Ik wou net zeggen, want we moeten naar de learnings. Wat nemen we mee vandaag als het gaat om wat is strategie in relatie tot stakeholders? Wat heb jij allemaal meegenomen?
Ja, wat hebben we weer geleerd vandaag? Dat is altijd eigenlijk de leukste vraag, vind ik, van deze podcast. En ik heb weer een aantal dingen opgeschreven, hoor. Allereerst prioriteren. We begonnen er eigenlijk mee. En Robert, je hebt het echt meerdere keren het woord laten vallen. Zeker in een stakeholderveld wat zo vol is als dat van jullie. Dan ontkom je er gewoon niet aan om daar toch onderscheid in te maken. Welke stakeholders heb ik? Een stukje segmentatie. Wanneer geef je welke aandacht aan wie? Omdat je er anders gewoon... Ja, je hebt niet de tijd om iedereen altijd te bedienen en tevreden te houden. Ook al hou je zo goed mogelijk rekening natuurlijk met iedereen. Dus prioriteren is daarin denk ik wel echt de eerste les van vandaag die wij meenemen, het belang daarvan. Ik denk de tweede les, strategie zonder stakeholders is gewoon echt geen optie. Dat geldt voor zowel bedrijfsleven als publieke sector. Elke organisatie heeft de belanghebbenden binnen en buiten de organisatie. En als je daar geen rekening mee houdt, dan kan je strategie eigenlijk nooit tot een succes worden. Dus dat ligt misschien voor de hand, maar toch goed om nog even expliciet te maken. En de derde, dat is iets wat je aan het einde ook aangaf. Jij zei heel mooi, bij ons in de organisatie hebben we ook echt de expertise om goed met onze stakeholders om te gaan. Die mensen in de organisatie die weten wat er leeft, die weten wat er speelt. Die hebben de juiste ingangen, die kennen de juiste mensen. En dat maakt het ook makkelijker. En dat verbetert de relatie natuurlijk ook die je met je stakeholders kunt onderhouden. Je weet wat er speelt. Je kunt er tijdig bij zijn. En de vraag is natuurlijk of dat in elke organisatie zo goed geregeld is. Ik denk dat dat in publieke organisaties wat natuurlijker komt. Omdat het daar misschien wat meer gewoon is. Of wat meer standaard is. Maar dat is denk ik een hele mooie les ook. Dus zorg ervoor dat je echt de expertise hebt om ook goed met die stakeholders om te gaan.
Dankjewel Linda. Hele mooie learnings. Wij gaan naar een afronding toe voor vandaag. Maar dat doen we natuurlijk niet voordat we aan Robert vragen wat zijn vraag is voor de volgende gast. Waar ben jij benieuwd naar als het gaat om strategie? En wat zou je aan de volgende gast willen vragen?
Een hele goede vraag. Als ik daarover nadenk en wat er vanochtend gepasseerd is, dan denk ik dat ik aan de volgende gast zou willen vragen: hoe zorg je nou dat je die expertise die je zo heel hard nodig hebt in je eigen organisatie, hoe onderhoud je dat nou? Hoe ontwikkel je dat? En dat is wel een vraag die mij ontzettend bezighoudt. Die zou ik graag ook aan de volgende gast willen vragen.
Ja, strategische kerncompetenties.
Exact.
Nou, inderdaad, dat is een mooi onderwerp. En nu mag jij een vraag stellen aan de volgende gast. Maar de vorige gast had natuurlijk ook een vraag voor jou. En dat ging over, eigenlijk de uitspraak was, soms ben je te bang. In het maken van keuzes, misschien in het prioriteren. Als het gaat om de omgang met stakeholders in jouw geval ook, of in dit geval. En de vraag aan jou is dan ook, hoe voorkom je nou dat je soms te bang bent?
Ja, ik hoorde die vraag van de vorige gast. En daar heb ik toen ook over nagedacht. Ik denk, hoe zou ik dat zelf doen? Ben ik te bang? Ik denk het niet. Ik denk dat je dat voorkomt door vooral bij jezelf te blijven. Leiderschap is daar een belangrijk iets in. Maar vooral bij jezelf blijven. En dan ook constant checken of je de goede dingen doet. En die wisselwerking in gesprek met medewerkers, in gesprek met je medewerkers en je stakeholders. Dus kortom, blijf bij jezelf. Ga uit van je eigen kracht.
Kijk, dankjewel Robert voor jouw input van vandaag. Mooie verhalen. Een beetje tipje van de sluier van zo'n mooie organisatie als de FIU kunnen horen. Ik wil alle luisteraars weer bedanken voor vandaag. Stay tuned, blijf ons volgen en op naar de volgende podcast. En mee met ons op reis.
Zeker.
Dank jullie wel, tot de volgende keer.
Dank je wel voor het luisteren naar Strategy for Breakfast. Een podcast van Chester Strategy. We zien je graag de volgende keer weer en dan zetten we onze ontdekkingsreis voort. Vond je dit nou een leuke podcast? Like, reageer en deel hem dan. Tot de volgende!
Deze podcast is met trots geproduceerd door Content Leaders.